psalmen die ons in de eerste plaats spreken dan weer over de Heer Jezus zelf. En dat is zeker ook het geval in psalm 69 waar we vanavond naartoe gaan. Waar in mijn Bijbel boven staat gebed om redding uit martelaarschap. Het is een psalm van David, er staat meteen in vers 1. En hoewel wij ons niet helemaal kunnen inleven in de omstandigheden van David zelf, lijken de woorden die hij gebruikt dan toch wel wat erg hoog gegrepen. Of moet je zeggen diep gegrepen. Nogal hyperbolisch heet dat, nogal overdreven. Maar dat is weer zo, omdat de woorden van David nou eenmaal de woorden van de Heer Jezus zijn. Zeker waar het de persoonlijke beleving en omstandigheden en gevoelens aangaat. Dat blijkt ook zo zonder meer uit de inhoud van de psalm zelf. Er staat niet bij wanneer of naar aanleiding van welke gelegenheid deze psalm geschreven is. Maar het laat zich wel eenvoudig raden. Waarschijnlijk geschreven toen David in de tijd moest vluchten voor, wat heet zijn zoon, voor Absalom. Er inderdaad verdreven werd uit Jeruzalem en verdween langs de route van de Olijfberg. Langs de opgang der olijven beschrijft de geschiedenis het ons, via Gethsemane dus. Want dat was de route naar de vlakke velden, dat wil zeggen naar de Araba en dus het gebied van de Dode Zee. En dan de Jordaan over en later kwam hij dan ook weer terug. Vluchten voor Absalom, maar ik ga het nou niet uitleggen, maar u zou wellicht ook kunnen begrijpen dat Absalom in die geschiedenis, u weet wel, dat is die zoon van David die naar het koningschap streefde en die zei, mijn vader die is nogal wat traag in het recht doen, die David, maar weet je wat, kom maar bij mij, zal ik wel recht spreken. En u zou, en daarna streefde hij naar het koningschap zelf, zodanig dat zijn vader moest vluchten. Maar u zou kunnen begrijpen dat Absalom een beeld is van de wet, van de heerschappij van de wet, die geen genoegen neemt met genade, wet die meteen recht gedaan wil hebben en dat soort dingen meer. En zoals van de wet staat, die is heilig, rechtvaardig en goed. Zo valt er verder op Absalom ook niks aan te merken. Integendeel, de Bijbel is nogal erg positief over de man eigenlijk. Behalve dan dat hij toch wat raars deed. Maar zo wordt hij beschreven. Hè? Maar goed, in de geschiedenis heeft hij de functie van de heerschappij van de wet en David moeten vervluchten. Dat is in de praktijk de herhaling van de geschiedenis onder Saul en David trouwens. Dus David heeft nogal wat over zich heen gekregen. Maar Absalom in het bijzonder is een uitbeelding van het Joodse volk dat de voorkeur geeft aan een leven onder de wet en daarom inderdaad de Messias verwerpt, verdrijft. Om zo te zeggen. Dat is in de historie dus ook gebeurd. En ongeveer langs dezelfde route. Want ook de Heer Jezus verliet Jeruzalem. Een week lang, elke avond trouwens. Via de opgang der olijven. En dat is ook het laatste waar hij zich vrij bewogen heeft. Want in die opgang der olijven. In de Hof van Gethsemane werd hij gevangen genomen en vervolgens gekruisigd. Daar spreekt de psalm namelijk over en dat leidt geen twijfel. En ik doe het niet vaak, maar ondanks dat het een tamelijk lange psalm is, lees ik hem voor aan het begin van de avond. Dan hebben we in ieder geval een idee van wat erin staat. De meeste van die woorden hebben denk ik toch helemaal geen commentaar nodig. Wij zijn langzamerhand aan de terminologie ook gewend geraakt. En we begrijpen dat dikwijls via allerlei beeldspraak, emoties beschreven worden. En dat is vaak een makkelijker en ook een betere manier om dat te doen dan in letterlijke taal. Omschrijvend is, dat is moeilijk. Waar het gebruik van beelden is altijd Nou ja, is altijd handig als je erop kunt komen, tenminste. Als je op die beelden komt, zal ik maar zeggen. En het maakt zo'n schriftgedeelte tot literatuur op zijn minst. En waarschijnlijk ook tot poëzie, want in de poëzie wordt natuurlijk erg veel gebruik gemaakt van metaforen, hè? En aforismen, en hoe dat maar heet. Een psalm van David, of gewoon David. Impliciet van David. Voor de opperzangmeester, die kent u langzamerhand wel, hè? Die ik ga er niet elke keer uitgebreid op zeggen, wat van zeggen. Het betekent in werkelijkheid zoiets als met het oog op de eeuwigheid. Eeuwige dingen, in ieder geval dingen op lange termijn, met het oog op het einde. Zo heeft de Septuaginta dat vertaald. Op Shoshanim, dat zijn leliën. Daar heb ik het nog wel even over straks. En dan, verlos mij, o God, want de wateren zijn gekomen tot aan de ziel. Ik ben gezonken in grondeloze modder waar men niet kan staan. Ik lees het langzaam, dan kunt u zich misschien voorstellen onderweg hoe dat aanvoelt. Misschien ook niet. Maar... De verdrinking wordt beschreven, hè? Dat is ondergaan in het water. Ik weet niet of u zo'n ervaring ooit gehad hebt. Nee? Ik wel. Ja, ik ook wel, ja. Oh. Dat is niet prettig, hoor. Ik ben gekomen in de diepten der wateren en de vloed overstroomt mij. Ik ben vermoeid van mijn roepen, mijn keel is ontstoken, mijn ogen zijn bezweken, daar ik ben hopende op mijn God. Die mij zonder oorzaak haten zijn meer dan de haren mijns hoofds. Die mij zoeken te vernielen, die mij om valse oorzaken vijand zijn, zijn machtig geworden. Wat ik niet geroofd heb, moet ik alsdan wedergeven. O God, gij weet van mijn dwaasheid en mijn schulden zijn voor u niet verborgen. Laat hen door mij niet beschaamd worden die u verwachten, o heren, heren der heerscharen. Laat hen door mij niet te schande worden die u zoeken, o God van Israël. Want om uwentwil draag ik versmaadheid. Schande heeft mijn aangezicht bedekt. Ik ben mijn broederen vreemd geworden en onbekend aan mijn moeders kinderen. Want de ijver van uw huis heeft mij verteerd en de smaadheden dergenen die u smaden zijn op mij gevallen. En ik heb geweend in het vasten mijner ziel, maar het is mij geworden tot allerlei smaad. En ik heb een zak tot mijn kleed aangedaan, maar ik ben hun tot een spreekwoord geworden. Die in de poort zitten klappen van mij en ik ben een snarenspel dergenen die sterke drank drinken. Maar mij aangaande, mijn gebed is tot u, o heren. Er is een tijd des welbehagens, o God, door de grootheid uw goede tierenheid. Verhoor mij door de getrouwheid uw heils. Ruk mij uit het slijk en laat mij niet verzinken. Laat mij gered worden van mijn haters en uit de diepten der wateren. Laat de watervloed mij niet overstromen en laat de diepte mij niet verslinden en laat de put zijn mond over mij niet toesluiten. Verhoor mij, o Heere, want uw goede tierenheid is goed. Zie mij aan naar de grootheid uw barmhartigheden en verberg uw aangezicht niet van uw knecht, want mij is bange. Haast u, verhoor mij. Nader tot mijn ziel, bevrijd ze, verlos mij om mijner vijanden wil. Gij weet mijn versmaadheid en mijn schaamte en mijn schande, al mijn benauwers zijn voor u. De versmaadheid heeft mijn hart gebroken en ik ben zeer zwak. En ik heb gewacht naar medelijden, maar er is geen. En naar vertroosters, maar heb ze niet gevonden. Ja, zij hebben mij gal tot mijn spijs gegeven en in mijn dorst hebben zij mij edik te drinken gegeven. Hun tafel worden voor hun aangezicht tot een strik en tot een volle vergelding, tot een valstrik. Laat hun ogen duister worden, dat zij niet zien, en doe hun lenden gedurig waggelen. Stort over hen uw gramschap uit en de hittigheid uw stoorn schrijpen hen aan. Hun paleis zij verwoest, in hun tenten zij geen inwoner. Want zij vervolgen dien gij geslagen hebt en maken een praat van de smart uwer verwonden. Doe misdaad tot hun misdaad en laat hen niet komen tot uw gerechtigheid. Laat hen uitgedeld worden uit het boek des levens en met de rechtvaardigen niet aangeschreven worden. Doch ik ben ellendig en in smart. Uw heil, o God, zette mij in een hoog vertrek. Ik zal Gods naam prijzen met gezang en hem met dankzegging groot maken. En het zal de Heere aangenamer zijn dan een os of een gehoornde var die de klauwen verdeelt. De zachtmoedigen, dit gezien hebbende, zullen zich verblijden. En gij, die God zoekt, jullie der hart zal leven. Want de Heere hoort de noldruftigen en hij veracht zijn gevangenen niet. Dat hem prijzen de hemel en de aarde, de zeeën en al wat daarin briemelt. Want God zal Sion verlossen en de steden van Juda bouwen. En aldaar zullen zij wonen en haar erfelijk bezitten. En het zaad zijner knechten zal haar beërven. En de liefhebbers zijns naams zullen daarin wonen. En zo gaat het verder eigenlijk ook in de volgende psalmen. De meest opmerkelijke van deze psalm, en ik hoop niet dat u mij dat kwalijk neemt, het is niet eens dat hier gesproken wordt over het lijden van de Heer als zodanig. Dat komen we wel vaker in de psalmen tegen. Dat maakt het niet minder ernstig of zo, of minder de moeite waard om het te lezen. Integendeel, per slot, Paulus zegt in het Nieuwe Testament dat het erom gaat in onze levens als gelovigen dat wij Christus zouden kennen, zouden leren kennen, hem te kennen. En dat staat in Filippenzen 3 is het, meen ik, maar vlak daarvoor in Filippenzen 2 wordt wel degelijk gesproken over de Heer Jezus in zijn aardse omwandeling, waarbij zijn geboorte beschouwd werd, beschreven wordt als een vernedering, en waarbij zijn levenswandel, zijn carrière om zo te zeggen, beschreven wordt als een nog veel verdere vernedering en uiteindelijk uitlopend in de dood, ja, de dood zijns kruisers. Met als vervolg, daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. En een bladzijde verder staat erop dat ik hem kenne. Want waar het over gaat is dat dit beschreven wordt in Filippenzen 2 tot voorbeeld. Dat is de samenhang van het geheel. Deze dingen worden ons tot voorbeeld gesteld. En het is goed om ons bezig te houden met deze psalmen die dan geschreven zijn 1000 jaar ongeveer voor Christus. Maar ze bespreken dingen die wij in het Nieuwe Testament eigenlijk niet vinden. Daar vinden we de noodzakelijk oppervlakkige beschrijving van wat de Heer zoal deed. En ook wat hij zoal zei. Het is door tijdgenoten opgeschreven. Nou ja, geïnspireerd en wel. Maar wat er in hem omging en wat hij dus niet zei, om zo te zeggen. Ja, dat vinden we voor zover wij het vinden. Met name in de psalmen, en dit is een van de belangrijkste in dat verband dan toch wel. Maar het meest opmerkelijke vind ik dat hier tamelijk expliciet geschreven wordt over de situatie van het Joodse volk dat ongelovig was en dat beschouwd wordt daadwerkelijk als de grootste tegenstander van de Heer Jezus zelf. Wordt in het meervoud beschreven. Zij zijn die vijanden in de eerste plaats. En er wordt, ik vond het ook niet zo prettig om te lezen eigenlijk. Dat stukje vanaf, vanaf vers 22. Ze hebben mijn gal tot mijn spijs gegeven en hun tafel worden tot een strik en een valstrik. En laat hun ogen duister worden, stort uw gramschap uit. Verwoest hun paleis en doe hen niet komen tot uw gerechtigheid. Laat hen uitgedelgd worden en dat soort woorden. Dat is nogal wat. Maar het is natuurlijk toch, laat ik het zo nauwkeurig mogelijk zeggen. Het is een gebed van de Heer Jezus met betrekking tot het Joodse volk als zodanig. Begrijp me niet verkeerd. Hij zei bij gelegenheid, vader vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Maar dan hebben we het kennelijk over de individuen. Maar waar het gaat over het volk als zodanig, als volk bedoel ik dus, zou wel degelijk zo'n oordeel over hen komen. En het wordt niet alleen hier beschreven, maar ik vind het opmerkelijk dat het hier beschreven wordt. En inderdaad zelfs onder de naam Juda. En daarna Sion. Het gaat namelijk over, het is van David. David was de grondlegger, kan je niet zeggen. Maar hij was natuurlijk de eerste koning uit het Davidische huis, logischerwijze. En naar menselijke maatstaven dus de grondlegger van het Davidische koningshuis. Waarvan de Heer Jezus, de Messias om zo te zeggen, de laatste en de definitieve zou zijn. En als stamvader en grondlegger is hij ook een profeet en spreekt over deze dingen. En opmerkelijk is dat David inderdaad ook door zijn eigen stam in de eerste plaats en zelfs door Absalom, zijn eigen familie, uit Jeruzalem, notabene de stad die hij min of meer gebouwd had. Ik moet het voorzichtig zeggen, maar officieel is dat zo. Jeruzalem is de stad van David. Daarvoor heette het Jebus. En David veroverde de stad en toen werd het pas Israëlitisch bezit in de praktijk. Honderden jaren na de intocht in Kanaan onder Jozua. En hij noemde de stad sindsdien Jeruzalem. En dat was nadat hij het koningschap over alle stammen van Israël verkregen had. En Jeruzalem, nou ja, Jebus maakte hij tot Jeruzalem en maakte het tot zijn residentie. En zo is het gebleven officieel. En zo zal het in de toekomst ook zijn. Maar vers 36 met name spreekt letterlijk over God zal Sion verlossen. En u weet, Sion is een andere naam voor Jeruzalem. En de steden van Juda bouwen. U en ik weten dat de steden van Israël gebouwd zullen worden. En dat alle stammen van Israël terugverzameld zullen worden en gebracht zullen worden. Net als in de dagen van David. Onder het Davidisch koningshuis en dus onder de Messias. Maar hier ligt de nadruk op Juda. De rest wordt hier niet eens genoemd. En dat is omdat het ook niet de strekking van de psalm in de eerste plaats is waar het om gaat. Is namelijk dat inderdaad een oordeel zou komen, en gekomen is overigens, tot op zekere hoogte, want tot op zekere andere hoogte moet het in de toekomst alsnog gebeuren, dat een oordeel gekomen is over het Joodse volk en over Jeruzalem op grond van hun geloof en hun verwerping van de Messias. Dat is niet maar zijn kruisiging overigens, maar dat is meer in het bijzonder de verwerping van de Messias na zijn opstanding uiteraard. Dat begrijpt u toch, hè? Het gebed, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen, dat sloeg letterlijk op de kruisiging en het werd door hem aan het kruis uitgesproken. Maar wat natuurlijk niet vergeven wordt, is dat zij de opgestane Christus verworpen hebben. Dat wordt sowieso niemand vergeven. Dat is de zonde van ongeloven, dat is de enige zonde op grond waarvan een mens verloren gaat. En dat is ook wat hier beschreven wordt. Het oordeel over de Joodse staat in die dagen kwam dus ook niet terstond na de kruisiging, maar pak een beetje een jaartje of 35 later, afhankelijk van hoe je rekent, toen Jeruzalem door de Romeinen verwoest werd. Met andere woorden, ze hebben een hele generatie lang de tijd gekregen, ook als volk, om zich alsnog te bekeren. Dat dat niet zou gebeuren kon bekend zijn uit het profetisch woord, maar je kunt niet zeggen dat ze niet uitdrukkelijk de reële kans gekregen hebben. En dat de apostel ook, El Paulus, verschenen alsnog voor het Sanhedrin en om hen daar het evangelie te kunnen vertellen enzovoort, maar het heeft niet gewerkt. En toen pas kwam het oordeel daadwerkelijk over stad en staat, zeg ik dan. En dat was niet over Israël, dat was over Juda. Want de rest van Israël was al lang in de verstrooiing. Het ging specifiek over het Joodse volk en de eigen stam dus min of meer. De koninklijke stam uit Israël. De stam van de Heer Jezus zelf, maar dat was de stam van David, zoals u weet. Hè. En hoewel dan in deze verse vanaf vers 22 toch met grote nadruk en dus ook bij herhaling zo'n oordeel wordt aangekondigd, besluit de psalm niettemin met: God zal Sion verlossen en de steden van Juda bouwen. Of die dat van Galilea ook zal doen, ja, dat ook, maar dat staat hier niet. En zelfs van Samaria. Maar dat wordt hier allemaal niet besproken. Het gaat hier dus specifiek om het Joodse volk. Voor mij is dat een sterk argument voor het idee dat deze psalm inderdaad geschreven is in de dagen van Absalom. Gewoonlijk legt men dit soort verbanden niet. Dan zeg ik het heel voorzichtig. Ik kan net zo goed zeggen, dat doet men nooit. Ik ben tenminste nog nooit tegengekomen. Maar de omstandigheden zijn aan de psalm zelf te ontleden. David wordt verworpen door degene die hem het meest naast staan. Dat zegt hij ook. Hij heeft gezegd: ik ben mijn broederen vreemd geworden, vers 9, en onbekend aan mijn moeders kinderen. Het zijn woorden die we ook in het Nieuwe Testament lezen. En we hebben er altijd vragen over, omdat wij geneigd zijn, u misschien niet, en ik ook niet overigens, maar omdat wij geneigd zijn om altijd de Bijbel te lezen binnen het kader van onze ethiek. In de zin van: hoe gedragen die mensen zich en doen ze dat wel goed en moeten wij er een voorbeeld aan nemen of juist niet? Hoe zou jij het gedaan hebben? Wat zou jij gezegd hebben? Of ik dan, hè? Dat zijn dan de vragen voor zelfstudie. Ik moet er altijd een beetje bij grijnzen. Ik weet nooit of zoiets nou goed is of niet. Maar dan lees je dat tot de Heer gezegd wordt: uw moeder en uw broeders zijn hier. En dan zegt de Heer: mijn moeder en mijn broeders, dat zijn degenen die in mij geloven, zeg maar. Maar die anderen, hij negeerde ze. Enzovoorts. Hè? En nog eens een keer: vrouw, wat heb ik met u te doen? Die vinden we ook nogal grof. Maar het moet toch mogelijk zijn om het wat vriendelijker te vertalen, denk ik wel eens. Maar waar het om gaat, is om de symboliek die erachter steekt natuurlijk. Het behoort tot de tekenen. Het waren misschien geen wonderen, maar dan toch tekenen die de Heer deed. En men zou ze leren doorzien. Die broeders en die moeder, dat is gewoon zijn eigen volk. Het moedervolk. De broeders, degenen die horen tot dezelfde stam eigenlijk, en iets breder tot hetzelfde volk, maar de Heer zegt: ze zijn mij vreemd geworden. Ze kennen mij niet meer. Ze verwerpen mij. Kijk, als er in die dagen één Jood was, dan was het de Heer Jezus zelf. Maar de meerderheid van het Jodendom was het daar niet mee eens. Ze vonden hem juist onaangepast en er niet bijhorend. Een vreemdeling. U weet wel, er is zelfs een heel lied over, hè? De vreemdeling van Galilee. Ken u dat? Iemand is toch tot dezelfde opvatting gekomen. Maar zo is het maar net, hè? Maar ik zal proberen hem van voor af aan met u door te nemen. Op de Shoshanim, op de Lelien zullen andere vertalingen wel gewoon hebben. Er zit een heel verhaal aan vast aan die lelie. Ik denk dat ik het ooit een beetje verteld heb aan de hand van, of naar aanleiding van Psalm 45. Want ik meen dat die ook, ik weet daar maar over niet, maar ik dacht niet. Psalm 45, die ook begint met op de Shoshanim. Er zijn er vier, ik weet niet welke de anderen zijn. Uit mijn hoofd. Daarvoor heb ik dan aantekeningen nodig. En kort geleden was het niet Psalm 65? 66. ...45 in elk geval, maar verder weet ik niet. Doet er nou niet zoveel toe. En ik wil niet te veel over die lelien zeggen, maar ze worden in het Jodendom beschouwd als een uitbeelding van het Joodse volk zelf. En ze worden beschouwd ook als een beeld, een uitbeelding van trompetten. Dat is vanwege die buisvorm en vanwege die kelk. En dus geassocieerd met het woord van God dat gesproken zou worden. En met een nieuw jaar dat zou aanbreken. En al dat soort zaken meer. En omdat het ook bovendien een mooie bloem geacht wordt te zijn. Een van de mooiste, of zo niet de mooiste bij gelegenheid. Is het voor de Joden zeer aantrekkelijk om dat te beschouwen als een uitbeelding van hun eigen volk. En waarschijnlijk is dat ook zo. Het is trouwens ook niet voor niks dat die hele geschiedenis van het Joodse volk in het boek Esther zich afspeelt rondom, of eigenlijk in, de burg die zo heet, hè? Suzanne. Susanna, ja. O Lilietje. Hoewel degene die Suze heette, die heb ik altijd van gehoord dat ze zeggen dat het roos betekent. Maar roosje, maar toen maar weer. Er is ook wat oneenigheid over, is nou een roos of is het een lelie? Maar toen. Heb jij het uitgezocht? Hoor. Maakt mij verder niet veel uit, maar de associatie met een trompet en een kelk, die lijkt me duidelijk genoeg. Er zijn nog meer redenen voor, maar die bespreek ik nou niet. En misschien was er wel een melodie die zo heette. Dat is dan historisch, hè? Op die wijze zou het lied voorgedragen dan weer gezongen moeten worden. Het zou kunnen, ik weet het niet. Maar het heeft iets te maken met die bazuin die zou klinken. Verlos mij, o God, dat begint ongeveer dus zoals op psalm 22. Dat is wellicht de meest bekende lijdenspsalm. Dat is die psalm van mijn God... Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing? Die bespreek ik nou niet natuurlijk. Maar het is een gebed om verlossing uiteraard, zoals deze psalm ook. En het is feitelijk een verlossing uit de dood. Daarom is het nogal hyperbolisch als het van toepassing zou zijn op David. Want David was niet de verdrinking nabij. Ja. Maar niettemin, hij daalde wel af van... uit Jeruzalem over de Olijfberg naar de Araba. U weet, dat is de diepste plaats op aarde, hoor. En Araba wordt weliswaar vertaald met vlakke velden in de Statenvertaling. Maar ja, het woord Araba is ons woord graf. Ga ik ook nou verder niet uitleggen, maar dat is nou helemaal zo. Het graf, een greppel, een groeve. Enzovoorts. Het is een beeld van de dood. En elke keer als in de Bijbel iemand door die Araba, door die vlakke velden trekt, is het een uitbeelding van dood en opstanding. Zoals de doortocht van de kinderen Israël zelfs door de Jordaan, want dat vergat ik te zeggen. Het was door die Araba, loopt de Jordaan, hè, dat weet u. En het trekken door die Araba heen, het oversteken daarvan, is eigenlijk dood in en uit. En dus ook uitgebeeld in een doortocht door de Jordaan. Zodanig dat we daar vele liederen van hebben waarin het woord Jordaan gebruikt wordt, terwijl de dood bedoeld wordt. Niet alleen trek ik door de Jordaan. Roll Jordan, roll. En nog zo wat, hè. Zelfs Michael Row the Boat Ashore komt daar nog vandaan. Vermengd met wat onbegrip, maar dat doet er nou niet toe. Verder, het gaat om wateren. De wateren zijn gekomen tot de ziel. En in vers 3, de diepten der wateren en de vloed overstroomt mij. Later wordt het nog in de psalm herhaald. Het is bekend, dat heb ik van een psycholoog, welke het was, weet ik niet, al die Duitse namen, die gooi ik altijd door elkaar. Een beetje psycholoog heeft een Duitse naam, dat weet je toch? Maar goed. Maar die zeggen, watervrees is gewoon doodsangst. Nou ken ik ook een psycholoog die zegt dat alle angst is doodsangst, dus het giet niet echt op. Maar als er één uitbeelding is, ook in de symboliek juist van de dood, dan is het water. En mensen die uitdrukkelijk bang zijn voor de dood, bang zijn ten onder te gaan, ook in dit leven zich niet staande kunnen houden. Je hebt grote kans dat die nachtmerries krijgen over dat ze verdrinken enzovoort. Zo steken die dingen in elkaar, dat spreekwoordelijk. Vandaar dat schilderijen met een scheepje op de zee, dat is niet typisch Nederlands. Dat vindt bijna iedereen mooi, omdat je geacht wordt aan te voelen dat scheepje, dat ben jij. En ook al gaat die zee nog zo verschrikkelijk tekeer, je gaat het redden. En dat is een Bijbels gegeven, zuster. Via Jona, die is iets moeilijker. Maar via Paulus in elk geval. Scheepje gaat kapot, maar ze worden allemaal behouden, hè. Ja, dat soort dingen. Het is bekende beeldspraak. Daar is eigenlijk niks meer aan uit te leggen. De wateren zijn gekomen tot aan de ziel, tot aan het leven. Dat wil zeggen, men dreigt zijn leven kwijt te raken. Ik ben gezonken in groddeloze modder. Modder, waar je weet, het drijfzand. Er zit geen bodem in. Er is nergens steun te vinden. Ja, het is angstwekkend. Maar dat is doodsangst eigenlijk, hè. Je overleeft dat niet. Men kan er niet staan. Ik ben gekomen in de diepten, de afgronden, de diepten der wateren en de vloed overstroomt mij. Nou ja, zover was het letterlijk met David niet. Maar dat hij zijn angst gehad heeft van komt dit nog wel weer goed, dat zit er wel in, ja. Maar ja, het kwam weer goed, als je het zo mag noemen. Al heeft hij daarna zijn zoon Absalom alsnog beweend. Ja. Ik ben vermoeid van mijn roepen. Ik weet niet of David zelf geroepen heeft. Misschien tot de Heer. Je kan het niet lezen in de oud-testamentische geschiedenis, dus ik kan het niet zeggen. Maar als hij het zo schrijft en men zou het een beetje letterlijk nemen, dan mag je aannemen dat hij, toen hij bedreigd werd, zijn toevlucht tot de Heer genomen heeft en gebeden heeft. En dat gaat met sterke roeping en tranen, weet u nog? Ik wil niet elke keer Hebreeën 5 opzoeken, maar dan breng ik hem u toch wel in herinnering. Dat wordt daartoe geschreven aan de Heer Jezus. Ja, die gebeden geofferd heeft met sterke roeping en tranen. Krijsend. Dat betekent schreeuwend en dat betekent ook wenend. Ja. Mijn ogen zijn bezweken, die hoeft dan ook geen toelichting meer. Daar ik ben hopende op mijn God, dat is de verklaring voor dat roepen. Hij roept de Heer aan en hij rekent erop dat de Heer hem zal verlossen. Dat komt later in de psalm ook naar voren, maar het neemt de angst als zodanig niet weg. En dat is misschien niet goed te verklaren, maar als u weet hoe het met de Heer Jezus gegaan is, dan is het wel te verklaren. Hij zou namelijk wis en waarachtig sterven. Dat is lijden tot niet verder kan eigenlijk, menselijkerwijs gesproken. En dat is ook daadwerkelijk gebeurd. En daarna is hij alsnog verlost geworden. Dan vanaf vers 5. Die mij zonder oorzaak haten zijn meer dan de haren mijns hoofds. Die mij zoeken te vernielen. Die mij om valse oorzaken vijand zijn. Zijn machtig geworden. Want dat was het dilemma. Hè? Hij bracht het goede, hij deed het goede, hij predikte het woord van God. En daarmee werden zijn toehoorders, zijn omgeving, zijn tijdgenoten, zijn vijanden. Want dat wilden zij niet. Ja, ja, waarom niet? Omdat ze een religie hadden. Met voorschriften en regels en die wilden ze vooral vasthouden. En ik moet u zeggen dat waar men zo leeft en handelt en denkt, daar is er geen ruimte voor de Messias of ruimte voor verlossing. Waarbij nog komt dat verlossing niet alleen verlossing is van de macht der zonde, maar wel degelijk ook van de macht van de religie. Van wet namelijk. Dat is nou juist waar men van verlost zou worden. Van die banden. Waardoor is een mens gebonden hier op aarde? Toch door al die voorschriften. Door ethiek, door wet. Door verplichtingen die opgelegd zijn van hoger hand. En verondersteld wordt dat het van Gods wegen is opgelegd. En of dat al of niet zo is, dat doet er niet eens toe. Waar het om gaat dat, hoe het ook is, de Heer zou er ons van verlossen. En al was de wet dan ook de wet des Heren, diezelfde Heer die de wet gaf, zou met name Israël, maar ook ons, juist verlossen van die heerschappij van de wet, omdat het een juk was dat nog wij, nog onze vaders hebben kunnen dragen, zei Petrus daarover. En de schriftplaats die zegt dat de wet rechtvaardig en heilig en goed is, Romeinen 7 rechtsbovenaan, die zegt tegelijkertijd dat de wet de bediening is des doods. Is dan het goede mij de dood geworden? En dan zegt Paulus, nou zo zit het niet, dat is te eenvoudig gesteld. Het is de zonde die in mij woont. Maar die twee verdragen elkaar niet. Dat wil zeggen, men legt wet op de zonde en daarmee wordt de wet een bediening des doods. En dus moet je ervan verlost worden. Dat is wat het Nieuwe Testament uitgebreid beschrijft. Dat men dat liever niet wil, wordt door alle bestaande bekende theologie bewezen. Want daarin probeert men altijd, langs welke route dan ook, gelovigen alsnog te plaatsen onder de wet. Ja, en zevendedaags adventisten te geloven dat zonder de wet moeten, niet alleen Calvinisten, zevendedaags adventisten, en die geloven zelfs dat in de wederkomst van Christus en in de zeventigste week van Daniel het Joodse volk op zijn minst die eerste 7 jaar, die zeventigste week van Daniel, alsnog onder de wet zal geplaatst worden. En daarvoor moeten ze een vreemde verklaring geven aan de woorden uit Daniel 9. Er zal de velen verbond versterken. 1 week verklaren ze als dat het oude verbond op het Joodse volk alsnog met geweld van toepassing zal gebracht worden. Maar het is een misverstand. Door de dood van de Heer kwam een einde aan de wet des Heren. En het wordt zo uitgebreid vermeld in het Nieuwe Testament dat ik het niet nodig vind om daar nu op in te gaan. Maar degenen die vasthielden aan de wet, werden de vijanden van de Heer Jezus.
Dat zegt de Heer Jezus ook in Johannes 15, vers 25.
Lees hem maar
voor. Daar staat, maar dit geschiedde opdat het woord vervuld worden dat in hun wet geschreven is. Zij hebben mij zonder oorzaak gehaat.
Juist.
Maar wanneer de trooster zal gekomen zijn, die ik u zenden zal, van de Vader, de Geest der waarheid, die van de Vader uitgaat, die zal van mij getuigen.
En daar wordt het dus gewoon gezegd. Waarmee dus ook meteen gezegd is dat deze vijanden van de Heer Jezus misschien niet exclusief, misschien niet uitsluitend, maar dan toch in de eerste plaats, dat zijn de Joden in de zin van het Joodse volk met een Joodse religie. En zo kennen we het historisch ook. Ik bedoel zelfs te zeggen, dat is wat wij, dat is het enige wat wij uit de Bijbelse geschiedenis weten. Begrijp je me goed? We hebben in het Oude Testament en ook in de Psalmen schriftplaatsen waarin die vijandschap tegen de Heer Jezus ook wordt toegeschreven aan heidenen, aan de volkeren. Wij hebben daar geen historisch verslag van vervolgens in de Bijbel. Ik persoonlijk heb daaruit het vermoeden ontwikkeld dat kennelijk de Heer dan toch ook onder de heidenen is opgetreden en bij gelegenheid daar ook verworpen werd. Gewoon omdat het Oude Testament dat net zo aankondigt als het aangekondigd werd dat hij door de Joden zou verworpen worden. Dat laatste is het belangrijkste, dat hij door de Joden verworpen werd, omdat nu eenmaal dat koninkrijk van de Messias, het Messiaanse Rijk, zou worden opgericht, beginnend uiteraard bij de eigen stam van de Messias, dus bij het Joodse volk. De koninklijke stam, zeg ik dan ook tegenwoordig hardnekkig. En als die niet tot bekering komt en tot aanvaarding komt van de eigen Messias, dan komt het koninkrijk helemaal niet. Daar is het wachten op. En daarom is dat het belangrijkste. En dat vinden we dus ook in de Bijbelse geschiedenis, in het Nieuwe Testament dus, vermeld. Duidelijk genoeg. Eerst tijdens het leven van de Heer Jezus en daarna tijdens het optreden van de apostelen. Goed. Maar zij haten hem om valse oorzaken. Er zou geen reden toe moeten zijn. Maar u weet, die vijanden historisch waren Absalom en de zijnen. Maar die zijn dan ook een beeld. Ook los van deze psalm. Die zijn een beeld van het wettische jodendom dat de zoon van David zou verwerpen. Zij eisen van hem dingen die hij niet schuldig is. Dat heet eind van vers 5. Wat ik niet geroofd heb, moet ik alsdan betalen. Zij willen van hem iets waarvoor hij niet gekomen is en wat hij zich ook niet toegeëigend heeft, wat hij nooit geclaimd heeft. Daar hoort waarschijnlijk ook bij, overigens, dat een in ieder geval bij gelegenheid de Joden, of wie het maar waren, maar het waren Joden in elk geval, hem met geweld wilden nemen en koning maken. En er staat er maar weggaande, verborgen zich van hem. En zo is het ook maar net, want dat was ook niet de bedoeling. Zij wilden hem eventueel wel als koning, en daar was hij ook duidelijk voor gekwalificeerd, op grond van zijn Davidische afkomst en het erfrecht wat daarmee gepaard ging. Hij heette niet voor niks, of werd niet voor niks genoemd, geen zonen Davids. Maar men wilde hem eventueel wel, maar dan toch wel onder de wet. En binnen het kader van het oude verband. Maar dat is nooit de bedoeling geweest. En dat is ook niet wat hij ooit geclaimd heeft. Hoewel, ik heb meerdere films gezien over het leven van Jezus. Maar in nogal wat van die films wordt gesuggereerd dat hij was gekomen om de Joden te bevrijden van de Romeinen of zo. Maar dat hij het een beetje verkeerd heeft aangepakt, niet tactisch genoeg. Er was politiek niet voldoende onderlegd, zal ik maar zeggen. Politicologie werd trouwens nog niet onderwezen in die dagen. Dus liep dat verkeerd af. Tragisch. En dat maakt hem dan tot martelaar enzovoorts. En wij in onze dagen, dat is de moraal, wij in onze dagen moeten het beter aanpakken. En wat tactischer en wat politieker te werk gaan. Om dan toch onze doelstellingen te bereiken. En misschien wel het koninkrijk van Christus op aarde te brengen. Via de ChristenUnie.
Ja. Nou. Het wordt toch wel boven het kruis dat toch in drie talen de Rijkse Koning was. In het Grieks, Hebreeuws en het Romeins.
Ja, maar waarom was het in drie talen? Ja, precies. Omdat het niet alleen consequenties had voor de Joden. Als koning der Joden werd hij gekruist. Maar als koning der Joden maakte hij aanspraak op koningschap over heel de wereld. En daarom werd in de wereldtalen van die tijd dat er ook onder gezet. In het Grieks en in het Latijn, zeg maar in het Romeins dan. Hè? Ja. Ik zit nog wat aan vast, maar dat vertel ik u niet. Wat ik niet geloofd heb, moet ik als dan beter geven. Zij verwachten van hem iets wat hij niet kon geven. En wat hij ook niet beloofd had. En ook niet geroofd had, zich toegeëigend had, om zo te zeggen. O God, vers 6, gij weet van mijn dwaasheid. Dit is een moeilijk vers. Gij weet van mijn welke dwaasheid? O God, gij weet van mijn dwaasheid. Kijk, dit is de rem erop. En dit is een argument om te zeggen, nou, het gaat dus kennelijk toch niet over de Heer Jezus. Ondanks dat het voorgaande vers dan toch in het Nieuwe Testament wel degelijk op de Heer Jezus van toepassing wordt gebracht. Theologen hebben daar geen enkel probleem mee, hoor. Die grijpen willekeurig losse versjes uit de Bijbel en passen ze toe willekeurig waarop dan ook. Die hebben geen probleem. Maar wij doen het liever wat systematischer. Als het ene vers op de Heer van toepassing is, dan het andere ook. Hè? Ja. O God, gij weet van mijn dwaasheid en mijn schulden zijn voor u niet verborgen. Welke dwaasheid en welke schulden van de Heer Jezus? Lees de psalm nog maar een keer. Ja, niet nu. Maar en merk dan op dat de Heer aan de ene kant vervolgd werd door zijn vijanden hier op aarde, aan de andere kant wel degelijk, vervolgd werd is niet het woord, maar gestraft werd voor van Gods wegen, door God zelf namelijk. En toch vind je uitdrukkelijk vermeld zijn geloof en dat soort dingen. Maar ja, de geloof en schuld, geloof en zonde zijn twee verschillende dingen. Bij ons ook, wij zijn zondaren, maar wij zijn gelovigen. Als zondaren hebben we, kunnen we het wel schudden, om zo te zeggen. Maar als gelovigen hebben we recht op eeuwig leven. Bij nader inzien, dat hebben we al ontvangen en onze schuld is weggedaan. Maar het zijn toch fundamenteel dezelfde omstandigheden. Want, en dit is natuurlijk niet nieuw, zeg ik dan nu maar, want we kwamen het al uitgebreid tegen, al was het maar in Psalm 51, de Heer Jezus stond officieel schuldig voor God. net zo officieel als hij was, de zoon van Adam, de zoon des mensen. En de zoon van David, net zo officieel en met hetzelfde recht, was hij degene die als zoon des mensen de hele mensheid vertegenwoordigde en de zonde dus der wereld droeg, omdat hij die nou eenmaal zou wegdragen, was de bedoeling. En als de Heer Jezus hier spreekt in vers 6, spreekt hij dus namens u en mij, want het waren onze zonden, en daarmee het was onze dwaasheid, want dwaasheid is zonde, hoor. Nee? Toch? Ja. Hij droeg onze dwaasheid, onze zonden, en als zodanig stond hij tegenover God, en als zodanig leed hij en stierf hij. Inderdaad. En langs de andere kant, als gelovige, besloot hij deed het werk Gods. Het was naar de wil van God. Hij was dus gelovig en dus trouwbroeder. Inderdaad, dat is hetzelfde woord. En op grond van geloof wordt alsnog zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Dat is Genesis 15. Het Nieuwe Testament zegt dat dat dus altijd van toepassing is. God rekent geloof tot gerechtigheid. En dus werd hij vervolgens opgewekt uit de dood en ontving hij alsnog eeuwig leven. Of met de term zelfs uit Psalm 51, hij werd begenadigd. En Efeze voegt eraan toe dat wij die in hem zijn, in hem begenadigd zijn geworden. Enzovoort. Je moet die dingen wel willen begrijpen natuurlijk, hè. O God, gij weet van mijn dwaasheid en mijn schulden zijn voor u niet verborgen. Maar niettemin, hij doet een beroep op de barmhartigheid Gods. En met succes natuurlijk, want hij werd uiteindelijk opgewekt uit de dood, de Heer zelf. En wat David betrof, hij kwam later inderdaad terug, weer dwars door de Araba, over de Jordaan werd hij geholpen. En daarin zijn betrokken niet alleen Juda, maar ook Efraïm. Alle stammen van Israël. Dus eigenlijk wordt uitgebreid beschreven. Er is heel gedoe over. Ja. Heel interessant. Ja. Vers 7. Laat hen door mij niet beschaamd worden die u verwachten, o Heere. De zaligheid van degenen die geloven hangt hier vanaf. Wordt hij nu verdreven? Definitief is het hiermee afgelopen? Nee, hiermee is het niet afgelopen. Het is niet afgelopen met de dood van de Heer Jezus. De apostelen prediken triomfantelijk. Maar God heeft hem opgewekt. En Paulus, die iets later kwam, die schrijft in Romeinen 3. Wat is het al zijn sommigen onder hen, de Joden, ongelovig geweest. Zal hun ongelovigheid het geloof van God teniet doen? Vraagteken. Antwoord volstrekt niet. Of gewoon dat zij verre. Zal hun ontrouw de trouw van God niet doen, want het is hetzelfde woord. Het antwoord is nee. Dat wil zeggen, God volvoert toch zijn werk. Ten behoeve van degene die de Heere verwachten. Tot zaligheid, denk ik er altijd achteraan, maar die is uit Hebreeën 9. Hè. Hij zal ten andere male verschijnen voor degene die hem verwachten tot zaligheid. Ja. Laat hen door mij niet beschaamd worden die u verwachten, o Heere. In die dagen van de Heer Jezus waren het zijn discipelen. En in de dagen van David waren het uiteraard ook discipelen van David. Want er was een heel gezelschap dat met hem meetrok. Lees het maar eens na. En ze worden allemaal genoemd. Er wordt bepaald wie wel en wie niet meeging. En wie de, als dienstknecht van David zelfs specifiek zou achterblijven. Om de zaak in de gaten te houden en al dat soort dingen meer. Hè. Ze zijn bekend, ja. Laat hen door mij niet beschaamd worden die u verwachten, o Heere, Heere der Heerscharen. Laat hen door, let op dat er ineens staat, Heere, Heer der Heerscharen. Ik roep altijd, als dit woord er staat, dan wordt de Heere beschouwd uitdrukkelijk. Niet maar als God van de Joden, of als God van Israël, zo je wilt, maar als God der heidenen. Is God een God der Joden alleen? Nee, ook der heidenen. Schrijft Paulus. En daarna gebruikt hij ook de term de Heere Zebaot. Want dat is de term die hier in het Hebreeuws gebruikt wordt. Hè? Ik citeer uit Romeinen 9, zoekt hij dat maar eens na. Heren der Heerschaar, God is niet afhankelijk van het Joodse volk. En zo is het in onze dagen ook. Want hoewel dat koninkrijk niet openbaar geworden is door het ongeloof van het Joodse volk, het koninkrijk is wel degelijk aangebroken en wij maken er deel van uit. En dat is nog zwak uitgedrukt, want we zijn eerstgeborenen daarvan. En met nog andere termen, het is wel aangebroken, maar het is niet in het openbaar. Het is verborgen in de hemel en daarom spreekt de Bijbel over de verborgenheden. Verborgenheid, verborgenheden van het koninkrijk enzovoort. God doet toch zijn werk. En dat in overeenstemming, kennelijk, met het profetisch woord, of gewoon in overeenstemming met wat hij beloofd had. Laat hen niet beschaamd worden, die mij verwachten, of die u verwachten, o heren. Laat hen door mij niet te schande worden, wat min of meer hetzelfde is als beschaamd worden, uiteraard. Die u zoeken, o God van Israël. Merkwaardige wijze. Ik heb het niet geteld, maar ik meen dat de naam Israël alleen hier staat in de psalm. Ik kijk even rond, want misschien heeft iemand het ergens anders in staan. En ik meen ook dat de naam Juda alleen staat in vers 36. En hoewel het primair gaat over Juda hier in deze psalm, vanwege hun vijandschap tegen de Heer, en daarna vanwege dat zij dan toch, ondanks alles, ondanks die oordelen die genoemd worden in de toekomst, tot bekering zullen komen en dat de Heer Juda zal bouwen, de steden van Juda en Sion zal verlossen, staat er daarnaast de term Israël in, waar waren we, in vers 7. En dan gaat het dus over degene die niet vijandig zijn, maar die de Heere verwachten. En laat hen niet te schande worden, zodat als je het bij elkaar optelt en je bent nog niet in slaap gesukkeld, dan, dat doen veel onder de toespraak, toch? Nee, jullie niet, maar je bent nog bij de les, bedoel ik. Dan zou je kunnen denken dat weliswaar Juda ongelovig zou zijn, want dit Nieuwe Testament is het Juda, het is het Joodse volk. Maar dat degene die de Heere verwachten, en die dus niet beschaamd zullen worden, kennelijk gevonden moeten worden onder Israël. En tenzij je denkt dat Juda en Israël hetzelfde is, zal blijken dat dit ook inderdaad waar is. En dat die zaligheid die voor Israël bestemd was en dus aan Juda werd aangeboden, niet bij Juda terecht kwam, maar wel bij Israël. Maar dat is in de ballingschap. En ik heb het dus weer over die 10 stammen. Het is toch eigenaardig, hè? Als het gaat over degene die hij verwacht, dan heet het Israël. Terwijl we het net hebben over, het gaat over de Joden, ze zijn ongelovig, ze zijn vijanden. Er wordt een oordeel over uitgesproken. Wie zijn dan diegenen, waar vind je dan degene die hem wel verwachten? Nou, niet alleen in Israël in de zin van specifiek onder de 10 stammen, maar kan u nog sterker zeggen, want daar waar uiteindelijk men de Heere verwacht, diegenen die de Heere verwachten, wie zij ook zijn, zij zijn Israël. Al noemen wij hen de gemeente. Maar ze zijn het overblijfsel uit Israël waar Paulus over spreekt in Romeinen 10. Ik weet dat dit moeilijk is, vooral als je het voor het eerst hoort. Maar ik meen toch dat de meesten van u dat toch redelijk zullen moeten kunnen volgen, hoe dat dan zit. Hè? Begrijp me goed, ik zou die leer als zodanig niet ophangen aan Psalm 69. Maar toch, hè? Eén keer Israël en dan gaat het over positieve dingen en één keer Juda. Maar dat is de lijn van dat oordeel over het Joodse volk. Maar wat is er met de rest? Goed. Terug naar vers 8 inmiddels. Want om uwentwil draag ik versmaadheid. Schande heeft mijn aangezicht bedekt. Want u weet, de Heer heeft om de vreugde die hem voorgesteld was het kruis gedragen en de schande gedragen. En niet gerekend, veracht. Enzovoort, dat is Hebreeën 12. Dit soort termen worden hier gebruikt. Ik ben een vreemde geworden voor mijn broeders, een onbekend aan mijn moeders kinderen, die heb ik u al Genoemd, het lijkt me voldoende. Want de ijver van uw huis heeft mij verteerd en de smaadheden dergenen die u smaden zijn op mij gevallen. De ijver van uw huis heeft mij verteerd. Wil zeggen dat de heer gedreven werd om dat huis des heren te bouwen, dan wel te bewaren. En je vindt het geïllustreerd in de zogeheten tempelreiniging. Daar staat dat dan, hè. Ze werden gedacht, het woord schriftwoord, de tem, of was op dat vervuld zou worden. De ijver van uw huis heeft mij verteerd. Maar de neiging om die tempel te reinigen is de uitdrukking als teken van de neiging om Israël en in het bijzonder om het Joodse volk te reinigen. Om alles wat er niet in hoort eruit te gooien, om zo te zeggen. Reiniging. En daarmee heiliging. Tot de dienst van God. En de smaadheden dergenen die u smaden zijn op mij gevallen, wat men had tegen God. De God van de Bijbel. De Heere, de God van Israël, dat had men vervolgens tegen de Heer Jezus. Die immers die God van Israël vertegenwoordigde. Ik weet dat er meer aan vast zit dan wat ik nu zeg, maar dit moet toch voldoende zijn. Hij sprak het woord des Heeren en men bleek hem vijandig te zijn. In werkelijkheid, men stond vijandig tegenover de Heere. Ik bedoel, Jehovah, de God van Israël zelf. En daar waar men de profeten vervolgde en doodde, vervolgde men dus niet de profeet, dat was maar de boodschapper. Maar degene die werkelijk de boodschapper gestuurd had, logischerwijze. Het was niet maar vijandschap tegen Jezus, het was vijandschap tegen God als zodanig. En dat staat hier dus. Hè. Later het Nieuwe Testament zegt Paulus dat hij, dat aan hem en in hem vervuld wordt, dat wat nog van het lijden van Christus over is. Het wordt niet helemaal goed begrepen, zo'n tekst in Colossense, maar het betekent gewoon dat zoals men ooit de Heer Jezus vervolgde, zo wordt ook Paulus vervolgd. En in principe alle gelovigen. In Galaten zegt, maar voor zover we nou maar de wet houden of grijpen naar de wet, zullen we door de wereld wel getolereerd worden en niet vervolgd worden. Maar als je gelooft en predikt dat je van de wet verlost bent, dan ben je pas echt een vijand geworden van de wereld en de wereld jouw vijand. Zo staat het er. Ze prediken dat je besneden moet worden, opdat zij wegens het kruis van Christus niet zouden vervolgd worden. Om daaraan te ontsnappen. Dan hoor je nog altijd bij degene die een godsdienst hebben. Weliswaar een andere dan anderen, maar dat is, komt toch met elkaar overeen. Uiteindelijk zijn al die godsdiensten gelijk, zegt men. Dat is ook zo. Pas als wij ons daar aan onttrekken en zeggen, nee, we zijn ervan verlost, dan staan we in het andere kamp. En dan krijg je dus een kamp, hè. Strijd dus, ja. In kampen, maar... Ja. En ik heb geweend in het vasten mijner ziel. Vasten in de zin van zich oriënteren op de geestelijke dingen. Zich richten op de Heer. Maar het is mij geworden tot allerlei smaad. Ik heb mij gewijd aan en dus beperkt... Tot, en dat is wat vasten is, zich beperken. Ik heb me gewijd aan de Heer, aan God en zijn woord, om zo te zeggen. Maar het is mij geworden tot allerlei smaad, langs allerlei wegen. En ik heb een zak tot mijn kleed aangedaan, maar ik ben een en, of maar, ik ben hun tot een spreekwoord geworden. Ik denk eerlijk gezegd, als ik die zin lees, ik heb een zak tot mijn kleed aangedaan... Dat niet letterlijk moet opgevat worden. Ik moet eigenlijk zeggen dat het nog veel letterlijker moet opgevat worden dan men gewoon doet. Ik denk dat dit gewoon heeft over zijn menswording. Denk ik. Een tijdelijk kleed. In vernedering. Ik denk dat het dat is. Hij heeft immers, zal ik met andere woorden zeggen, hij heeft zijn heerlijkheid afgelegd. En hij is de mensen gelijk geworden. Ja. En ik denk dat het daarover gaat. Het is een tijdelijke aangelegenheid. Hij is de broederen in alles gelijk geworden. En hoe dat maar heten mag. Maar ik ben hun tot een spreekwoord geworden. Dat wil zeggen, nou komt hij tot de mens, om zo te zeggen. En dan wordt hem dat nog kwalijk genomen ook. En dat is wel netjes gezegd. Ik ben hun zelfs letterlijk tot spreekwoord geworden. Want een vloek is ook een spreekwoord, hè? Een vaste uitdrukking. En de naam van Jezus is tot vandaag, wordt tot vandaag gebruikt als een vloek. Die in de poort zitten, dat wil zeggen, vers 13, die in de poort zitten, dat zijn degenen die de macht uitoefenen, die worden geacht leiders van het volk te zijn, dat weet u, dat is de betekenis van poorten. Die in de poort zitten, klappen van mij, en ik ben een snarenspel dergenen die sterke drank drinken. Dat wil zeggen, ze bespotten hem en fluiten naar hem en bespugen hem en wat het allemaal maar was. En ze maken spottende liedjes over hem. Dat is dat snarenspel. En of ze echt letterlijk sterke drank drinken, vermoedelijk wel. Maar het kan, dat kan ook overdrachtelijk genomen worden. Hè? Ze hebben niet in de gaten wat er werkelijk aan de hand is. Zij slapen dan wel, ze zijn dronken. En zij weten dus niet wat er gebeurt. Zo worden die termen ook later in het Nieuwe Testament gebruikt. Maar mij aangaande, mijn gebed is tot u, o Heere. Er is een tijd des welbehagens, o God. Door de grootheid uw goedertierenheid. Verhoor mij door de getrouwheid uw heils. En die uitdrukking, er is een tijd des welbehagens, lees ik als er zal een tijd des welbehagens zijn. Niet in de tegenwoordige tijd is, maar in de toekomende tijd. Dat kan je in het Hebreeuws toch niet zien. Dus ik ben vrij, iedereen is vrij om het zo te lezen. Daar zou het over gaan, een tijd des welbehagens. U weet wel, de welaangename tijd. De term komt eigenlijk uit Jesaja en wordt zo aangehaald in, ik meen, 2 Korinthe hoofdstuk 6. Het is nu de welaangename tijd, het is nu de dag der zaligheid. Maar hier vind je die term dus ook, hè? De tijd des welbehagens. Het is feitelijk de aanduiding in al die drie schriftplaatsen van onze tegenwoordige tijd. De tijd waarin genade heerst en waarin het oordeel van God over de wereld achterwege blijft en over de volkeren. Al moet gezegd worden dat er een oordeel is gekomen, maar dan beperkt. Dat wil zeggen in de zin van, ik zeg altijd in de zin van dat de Heer het licht uitgedaan heeft. In de zin van dat de Heer zich niet met de wereld bemoeit. Dat wordt ook als oordeel beschreven, maar tegelijkertijd heet het toch de dag der genade, de dag der zaligheid, de dag des welbehagens. Omdat Petrus zegt, de Heer is langmoedig over ons, niet willende het enige verloren gaan, maar allen tot bekering komen. Dat oordeel blijft uit, zodat men de kans krijgt om alsnog, in ieder geval als mens, tot geloof te komen. En bovendien is helemaal het goede woord. Bovendien zit er dan nog aan vast dat men niet alleen eeuwig leven ontvangt, maar bovendien gepromoveerd wordt tot dat volk van eerstelingen dat in de hemel is opgeschreven. Grotere zaligheid bestaat er niet. Maar het heet in de Bijbel ook de grote zaligheid, in Hebreeën in elk geval. Dus het is zeker een dag des welbehagens, ondanks alles. Ondanks wat anderen daarover te melden hebben. Naar Bijbelse maatstaven is dat zo. Die wordt hier aangekondigd en die wordt geacht te zijn op grond van, ik hoop dat u dat begrijpt uit zo'n vers, op grond van de verhoring van het gebed van, dit gebed van de Heer Jezus uiteraard. Het lijkt namelijk tot zijn opstanding en daarmee toch wel degelijk het aanbreken van het nieuwe verband voor een ieder die gelooft. En dat gebed gaat verder over die opstanding uit de dood. Ruk mij uit dat slijk, uit die grondeloze modder van vers 3. Laat mij niet verzinken, laat mij gered worden van mijn haters en uit de diepten der wateren. Dat is ook inderdaad gebeurd, hij is verhoord geworden. Vers 17, God heeft zijn aangezicht niet van zijn knecht verborgen, maar integendeel, hij heeft hem uitermate verhoogd. En een naam gegeven boven alle naam. Filippenzen 2. Hij is verlost. bevrijd, verlost geworden en zo verder. Maar in dat verband staat er vers 21... De versmaadheid heeft mijn hart gebroken en ik ben zeer zwak. En ik heb gewacht naar medelijden, maar er is geen. En naar vertroosters, maar heb ze niet gevonden. In het Nieuwe Testament lees je dan hoe iedereen bij hem vandaan vlucht. Met name bij de kruisiging, op enige vrouwen na dan uiteindelijk. En zij hebben mij gal tot mijn spijs gegeven. En edik hebben ze mij te drinken gegeven in mijn dorst. Daar ben je dus bij het kruis. Ik denk dat dat duidelijk genoeg is. Er staan trouwens in mijn Bijbel keurig tekstverwijzingen onder. Maar dat is de letterlijke vervulling hiervan. Het gaat natuurlijk om wat daarachter steekt en waar het de uitdrukking van is, hè. In plaats van zijn noden te lenigen, om zo te zeggen, deden zij het tegenovergestelde. Want gal is bitterheid. En daarmee, het is een ander woord voor de dood eigenlijk gewoon. En voor edik geldt, het is zuur. En zuur is net zo goed een uitbeelding van de dood. Verzuring. En dan komt dat gebed om dat oordeel over dat volk dus. Als er staat, hun tafel worden voor hun aangezicht tot een strik en tot een volle vergelding en tot een valstrik. Laat hun ogen duister worden dat ze niet zien en doe hun lenden geduriglijk waggelen. Ik lees het in één keer, omdat het ook achter elkaar geciteerd wordt in één keer in Romeinen hoofdstuk 11, vers 9 en 10. En daar gaat het specifiek, dat kan niemand missen, daar gaat het specifiek over het Joodse volk. Waarbij hun tafel de uitbeelding is van hun cultuur, hun wijze van leven, van hun gemeenschap als zodanig. De tafel is waar mensen aan aanzitten en eten, gemeenschappelijk. De tafel is dat wat bindt, kun je ook zeggen. Er zijn meerdere manieren om dat te illustreren. Maar de tafel in de Bijbel is de uitdrukking van wat bindt, dat wat mensen met elkaar één maakt. Vandaar dat wij dat beroemde tafereel kennen van het laatste avondmaal. In meerdere uitvoeringen tot en met geborduurd en alles. Maar iedereen weet dat het een uitbeelding is van de eenheid van de kerk als zodanig, van de gemeente. Ik zei kerk omdat men in kerkelijke kring dat ook weet. Het is een uitbeelding van de eenheid van de gemeente als zodanig. Wij zitten aan zijn tafel. Niet op zondagmorgen om 10 uur, hoewel sommigen wel. Maar dat is dan letterlijk. En ik moet me dan niet kwalijk nemen, maar ik vind dat minder belangrijk dan dat wij alle dagen aan zijn tafel aanzitten en leven van wat hij ons geeft en luisteren naar wat hij tot ons te zeggen heeft. Daar beleven wij in de praktijk onze eenheid en de avondmaalsviering is daar een symbool, een uitbeelding van. Die heb je toch, hè? Maar de tafel, hun tafel, dat is gewoon het Jodendom. Wat maakt iemand tot Jood? Dat weet men tot vandaag niet goed te zeggen. Maar in elk geval, men wordt geacht een Jood te zijn als men Joods religieus is. Dat hoeft nog niet eens orthodox te zijn. Dat mag ook nog liberaal zijn. Maar als het maar op een of andere wijze Joodse godsdienst is, dan ben je een Jood. En als je niet godsdienstig bent, wordt het heel wat moeilijker om uit te maken of je een Jood bent. Dan zou je Zionist moeten zijn. Dat telt in de Joodse staat van vandaag, in de staat Israël ook. Wordt eventueel meegerekend. Maar daarna wordt het heel moeilijk. Maar dat is de kwestie van de Joodse identiteit. Daar weet niemand wat dat precies is. Maar in elk geval, religie wordt gerekend als Joodse identiteit, Joodse religie. En dat is precies wat het is. Die zou hun worden tot een strik en tot volle vergelding, tot een valstrik. En dat is ook zo. De Bijbel de Heer kondigt feitelijk aan, het moet uitgelegd worden denk ik, maar de Heer kondigt feitelijk aan, ik meen in de laatste versen van Matteüs hoofdstuk 12, dat het na de opstanding van Christus zevenmaal erger en zwaarder zou zijn onder het Jodendom dan daarvoor. Dat is dat verhaal over Indien een geest wordt een geest uit de mens uitgedreven. En het huis wordt schoongemaakt en met bezemen gekeerd. Dan staat het mooi leeg. En dan komt die geest terug en dan neemt nog 7 anderen mee. Alzo zal het zijn met dit geslacht, staat er dan. En dat beschrijft dus het Jodendom. Waarbij de Joodse wet zwaarder drukt dan ooit tevoren. En dat is in onze tegenwoordige tijd. En dus ook inderdaad die verblindende werking heeft. Dat is het volgende vers trouwens. Laat hun ogen duister worden, dat zij niet zien. Dat is natuurlijk een verwijzing naar in elk geval Jesaja hoofdstuk 6. Overgeef hun ogen om niet te zien, oren om niet te horen. Maak het hart deze volks vet en hoe het maar heten mag. Hè. Ze zouden verblind worden als volk in elk geval. En dat is ook gebeurd. Laat hun ogen duister worden, dat zij niet zien. Maar juist hun religie werkt verblindend. En dat is niet alleen bij hun zo, dat is eigenlijk overal zo. Hè. Hoe religieuzer men is, hoe minder men oog heeft voor de waarheid. En hoe minder men geneigd is om te komen tot aanvaarding van en geloof in de Heer Jezus Christus. Zelfs in orthodox-christelijke kring is dat zo. Dan zeggen ze meteen, dat gaat zomaar niet. Dat kan zomaar niet. Dat mag je niet doen. Dat mag je niet zelf doen. Enzovoort. Hè? Maar het illustreert deze waarheid. Het is een kwestie van verblinding. Leven onder de wet brengt de mens op grote afstand van de genade. In de praktijk. En doe hun lenden gedurig waggelen. Dat betekent in de praktijk dat zij gedurig problemen hebben om zich staande te houden. Dat is je lenden waggelen. Nou broeder, ja, die beweging, als ze die maken voor de klaagmuur, weet je wel. Dan denk ik daar ook altijd aan, maar dat mag eigenlijk niet. Want het schijnt de uitbeelding te zijn van dat ze hun nieren bewegen voor de Heer. Maar dan moet je dus ook zo. Maar ik persoonlijk heb ook die associatie altijd. Doe hun lenden gedurig waggelen. Want in de praktijk, waarom, dat laat je dan terzijde. Maar in de praktijk, dat is wat ze doen. Ja. En klagen vanwege de ellende bij de klaagmuur enzovoorts. En bidden en die briefjes, wat doen ze ermee? Stoppen ze in de muur. Want God hoort niet. Die zei, ik zal u niet horen als gij over het kwaad dat over u komt tot mij zullen roepen enzovoorts. Dat is harde taal, maar het is niet van mij. Het staat gewoon in de Bijbel. Hè? Menigmaal. Ja. En Paulus past deze woorden toe inderdaad op het Joodse volk. Stort over hen uw gramschap uit en de hittigheid uw stoons grijpen hen aan. Met als gevolg, hun paleis zij verwoest. Dat wil zeggen, hun paleis worden verwoest, dus aanvoegende wijs. Min of meer een wens, een gebed. En in hun tenten zij geen inwoner. Eigenlijk is het 2 keer hetzelfde. Dat wil zeggen, zo wordt het ook trouwens in Handelingen 1 vers 20 geciteerd. Daar staat, hun huis worden woest gelaten. Als Petrus het aanhaalt. Merkwaardigerwijs, Petrus past deze tekst toe, vervangt het woord paleis en het woord tenten door het woord huis. Hun huis wordt woest gelaten. Hij past het toe op Judas, de apostel, 1 van de 12. U weet wel, de beroemde apostel die de Heer Jezus verriet, want zo wordt dat verwoord. Maar die Judas in zichzelf is de uitbeelding van het Joodse volk. Die viel ook in de. Hoe weten we niet precies, maar wel dat hij. We lezen hij verhing zich, maar we lezen ook dat hij gevallen is. Het touw was niet sterk genoeg of zo. Ja, dat weet ik dan allemaal niet, maar dat hij te pletter gevallen is en uit elkaar gespat staat. En dat is een uitbeelding, ja, luguber, maar het is een uitbeelding van de verstrooiing van het Joodse volk. Ik ben niet verantwoordelijk voor die Bijbelse beelden, het zijn Bijbelse beelden. Maar het wordt inderdaad op Judas van toepassing gebracht. Men bewijst vervolgens weer dat Judas inderdaad een uitbeelding is van het Joodse volk. Want daar gaat het over. Vers 23 en 24 worden door Paulus toegepast op het Joodse volk. En vers 26 wordt toegepast door Petrus op Judas. Maar in de praktijk gaat het nog steeds over hetzelfde, uiteraard. Daar staat trouwens ook bij in Handelingen 1. En een ander nemen zijn opzienersambt. Nu ik dat toch aanhaal, ga ik daar ook maar niet voor weg. Het staat hier weliswaar niet, maar wel in Handelingen 1, vers 20. U weet wat de consequentie was. Judas werd vervangen door een ander die in zijn plaats, in dat opzienersambt, dus als apostel. Dat werd niet ene Jozef, hoewel die wel ten tonele werd gevoerd, maar het werd ene Matthias, die begraven is trouwens in Trier, in de Matthiaskirche. Onze reis in volgend jaar oktober, die gaat daar ook langs. Dat wil zeggen, die plaats zullen we bezoeken. Maar dat maar even terzijde. Maar ook hier geldt, als het op Judas van toepassing is, dan is het dus ook van toepassing op het Joodse volk. Dat wil zeggen, dat was het volk, Romeinen 3. Waaraan is Romeinen 3? Waaraan de woorden Gods waren toebetrouwd. Ja, de eerste verse van Romeinen 3. Het stond in het opzienersambt. Het was een priesterlijk volk. Het was verantwoordelijk voor het woord dat aan hen gegeven was. In onze dagen zegt men, wij hebben onze Bijbel gekregen van het Joodse volk. Dan zeg ik, ja, dat is waar. Maar dat is in laatste instantie pas, hè. Het komt uit Israël, hè. En in laatste instantie komt het tot ons via het Joodse volk. Dat is inderdaad waar, maar zij waren daar inderdaad ook verantwoordelijk voor. Maar en het is dus ook zo dat een ander het opzienersambt van het Joodse volk als zodanig heeft overgenomen. Dat is officieel, ik zeg het precies zoals ik het geloof, op grond van de Bijbel, dat is officieel de 10 stammen van Israël. En in de praktijk, wat minder dan dat, ligt het iets verschoven. In de praktijk is het de gemeente die wel degelijk de plaats van Israël, in de zin van de plaats van Juda, inneemt. De positie namelijk van koninklijk en priesterlijk volk. Dat is vandaag. Ja, je loopt dan op tegen allerlei theologieën die erkend fout zijn en zo. De vervangingsleer, noem men dat. Ik heb daar allemaal geen problemen mee, ik heb er ook geen boodschap aan, maakt mij verder niks uit. De Bijbel leert dit zo. Een ander nemen zijn opzienersambt. En in de praktijk, het ambt van Judas werd overgenomen door Matthias, met voorbijgaan aan Jozef, die nou eenmaal zo heet daar. En het ambt van het Joodse volk wordt in de praktijk overgenomen door de gemeente, door ons als zodanig. En wij zijn ook dat volk van God. En dus niet het Israël naar het vlees, maar wel dus het Israël naar de geest. Die laatste uitdrukking komt niet in de Bijbel voor, die eerste wel. Israël naar het vlees. En dan moet er ook een Israël naar de geest zijn, zeg ik altijd. Hè? Dat is 1 Korinthe 10. Hè? En dan heb je ook nog het Israël Gods uit Romeinen 6. Ja, zeker. Maar hier wordt dus dat oordeel aangekondigd in tamelijk vage termen, maar voor ons achteraf en in het licht van het Nieuwe Testament volkomen duidelijk, lijkt mij. En hun paleis, hun huis, hun tenten, het hele land, inclusief het paleis Jeruzalem en de tempel, is verwoest geworden in de tijd door de Romeinen. En het is de eeuwen door woest gebleven. En in hoge mate is het dat nu nog. En voor zover het dat nu niet meer is, niet meer woest is, moet ik u zeggen, helaas moet ik u dat zeggen, dat het alsnog verwoest zal worden. In tweede instantie, dat is in de dagen van de grote verdrukking. Waarom? Want zij vervolgen die gij geslagen hebt, let op hè, zij hebben hem geslagen, maar dat wordt hier even genegeerd. Het is nu, zij vervolgen die gij geslagen hebt en maken een praat van de smart uwer verwonden. Ik vind het prachtig dat woord praat, ik hoorde er net nog voorbij komen in de pauze buiten. Dat is geen spreken, dat is gepraat, zei iemand. En dat is precies wat het is, want ik vind het altijd leuk om te zeggen dat het Nederlandse woord praten gewoon het Hebreeuwse woord parat is. En parat betekent gooien, smijten, rondom gooien. Zo wat je met vuilnis doet. Parat. Praten wil zeggen woorden ophoesten. En die verder niks geen betekenis hebben, zal ik maar zeggen. Lege woorden. Parrot. Dat is een parkiet. Een papegaai. En die praat ook, maar die weet ook niet wat hij zegt. Ja, de taal. Als je één keer weet dat het verband houdt met Hebreeuws, wat meestal ontkend wordt. Maar als je het één keer leert zien, dan zie je hoe al die woorden aan elkaar vasthangen. Ja. Ze maken een praat van de smart uwer verwonden. En dus, doe misdaad tot hun misdaad en laat hen niet komen tot uw gerechtigheid. Laat hen uitgedeld worden uit het boek des levens. Dat betekent op zijn minst dat ze niet meetellen in het plan van God. En toch lezen wij, de Heer zal de steden van Juda bouwen. Zodat het niet altijd zo blijft. Maar dat hebben we in de psalm al menigmaal gelezen. Een oordeel, maar het blijft niet altijd zo. Voor die generatie geldt dit natuurlijk wel. Laat hen uitgedeld worden uit het boek des levens. En met de rechtvaardigen, samen met de rechtvaardigen, niet aan of gewoon ingeschreven worden. Dus dat wil zeggen, de rechtvaardigen zijn ingeschreven in het boek des levens, maar deze niet. Omdat ze de Heer verwerpen. En dan terug naar de Messias zelf. Doch ik ben ellendig en in smart. Uw heil, o God, zette mij in een hoog vertrek. Dat zetten is niet verleden tijd, maar aanvoegende wijs. Heb je dat? Mogen uw heil mij in een hoog vertrek zetten, is de gedachte. En dat is ook inderdaad gebeurd. Het hoog vertrek zijn we trouwens al eerder in de psalmen tegengekomen. In de praktijk uitermate verhoogd. Namelijk aan Gods rechterhand in de hemel der hemelen die van ouds is. Maar zo waren we ook in Psalm 68 hè, bij die hemel die van ouds is. Uit vers 34. Even kijken hoor. Ja, natuurlijk. Maar die ik in vers 30 kan natuurlijk, is natuurlijk historisch. David, en daarom schrijft men met een kleine letter. Maar het gaat natuurlijk over de Messias. Dat moet voor iedereen duidelijk zijn. Ja. Ik zal Gods naam prijzen met gezang en hem met dankzegging groot maken en zijn lof verkondigen in een grote gemeente. U die woorden kent u langzamerhand ook, omdat in vele psalmen woorden van die strekking staan. En hier staan ze dus eigenlijk ook, hè. Prijzen met gezang en hem met dankzegging groot maken. Onder gezang wordt altijd verstaan samen zingen, hè? Dat weet u, hè? Het is nooit maar individueel, het is gemeenschappelijk. En daar ligt dus de gemeente in besloten. En het zal de Heere aangenamer zijn dan een os of een gehoornde vart die de klauwen verdeelt. Dat wil zeggen dat het dus toch om een offer gaat. En dat de opstanding van Christus een offer geacht wordt te zijn. Anders kan het niet met dat andere offer uit vers 32 vergeleken worden. En als in vers 31 de gemeente besloten ligt, en dat is zo, want God heeft ons mede opgewekt en mede gezet in de hemel, geldt ook dat die gemeente als zodanig geofferd wordt als het lichaam van Christus. En die dingen kan ik makkelijk zeggen, omdat ze gewoon in het Nieuwe Testament vermeld worden. In laatste instantie in een oproep aan u en mij om ons lichaam te stellen tot een levend heilig offer. Maar meer voor de hand ligt natuurlijk Hebreeën 10, maar daar hebben we ook al eens bij stilgestaan. Hebreeën, hier ben ik, o God, om uw wil te doen. En in die wil zijn ook wij geheiligd en daarmee gewijd aan de dienst van God, opgeofferd. Dat is wat het is, waar het hier over gaat, zonder dat de termen zelf gebruikt worden. Maar het wordt omschreven. Een os of een var met horens. Of die verdeelt. Toen hebben de vertalers het woord klauwen ingevoegd. De meeste vertalingen die ik ooit erop nageslagen heb, die melden het hele woord verdelen niet, maar alleen klauwen. Want ze zeggen dat woord wat hier gebruikt wordt en vertaald wordt met verdelen, kan ook opgevat worden als klauwen. Hoeven hebben. Nou, niet klauwen, hoeven. Hebben in modern Nederlands. Het gaat daarbij om dieren met horens en met hoeven. Men zegt dat zijn dan volwassen, volkomene dieren en daarom het ideale offer. En het gaat zelfs zo ver, die gedachtegang gaat zelfs zo ver, dat het schijnt tot vandaag in sommige landen waar dieren met name runderen geofferd worden, de horens en de hoeven eerst verzilverd worden. Verguld worden. En soms denkt men bij het lezen van dit vers dat het daarom gaat. Wat is er met die horens en met die hoeven dat ze specifiek vermeld worden? Ze zijn verguld. Maar ik denk dat dat verschijnsel, of dat onder de Joden plaatsvond zo of niet, weet ik ook niet. Het wordt in ieder geval in de wet niet voorgeschreven, maar dat verschijnsel illustreert wel waar het om gaat. Namelijk, het beest met volledige hoeven en met volledige hoorns is een volwassen dier. En als een volkomen dier geldt het ook als volkomen offer. En langer zal ik er niet bij stilstaan. Het idee is dat het hier gaat om een offer beter dan welk oud-testamentisch offer dan ook. En dat is precies wat in Hebreeën 10 in verband met de Messias beschreven staat, hè? Maar gij hebt mij een lichaam toebereid. Slachtoffer, een offer voor de zonde hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. En toen zei ik, hier ben ik, o God, om uw wil te doen. Dat is dat opstandingslichaam van Christus. En dat toebereide lichaam is inclusief de gemeente die zijn lichaam is. Dat moet wel, want anders is die uitdrukking niet te verklaren. Die zegt dat wij in die wil geheiligd zijn. We zijn namelijk met hem geofferd. Dat moet wel, want we zijn in hem en met hem tot priesters aangesteld. En dat staat er ook nogal enige malen in het Nieuwe Testament. Kortom, toch een verwijzing naar de gemeente. En anders wel in vers 33. De zachtmoedigen, wat zei de Heer, zalig zijn de zachtmoedigen. Dat zijn degenen die in een zacht gemoed, die met zachtmoedigheid het woord des Heren in hun hart laten planten, met dank aan Jacobus 1 voor de uitdrukking. Gelovigen dus. En logischerwijze, direct na de opstanding van Christus, dan is het dus de gemeente. De zachtmoedigen, dit gezien hebbende, zullen zich verblijden, en gij die God zoekt, uw lieder hart zal leven. Die zachtmoedigen worden dus meteen rechtstreeks aangesproken. Gij die God zoekt. Paulus schreef, zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is. Of de Heer zei, zoek eerst het koninkrijk. Maar dat rijmde daarop, verzamelt u schatten die in de hemel zijn, hè, en niet die op de aarde zijn. Het gaat om hemelse dingen dus. Hè. Gij die God zoekt, uw liederhart zal leven, want de Heer hoort de nooddruftigen en hij veracht zijn gevangenen niet. Ja, ik kan niet nalaten te zeggen, die gevangenen, ook aangehaald in Efeze 4 natuurlijk, maar dat zijn diezelfde gevangenen als uit voorgaande psalm. Die eenzamen en die in boeien gevangen zijn, vers 7. En het slaat huis op dat deel van Israël dat in gevangenschap, in de ballingschap was. En dus ben je hier ook terecht bij de 10 stammen van Israël. Dat gaat over onze dagen. We hebben nu de opstanding van Christus, om zo te zeggen, gehad. Nu gaat het over degenen die hem zoeken, de zachtmoedigen, de nooddruftigen, zijn gevangenen. En inderdaad, zij waren gevangenen, maar zij zijn nu gevangenen van Christus Jezus. En dat is de strekking van Psalm 68 alsnog. En dus Efeze 4, waar we vorige keren over gesproken hebben. Hij heeft de gevangenis gevankelijk weggevoerd en wij zijn nu gevangenen van Christus Jezus. Nog steeds in ballingschap, enerzijds, maar van de andere kant bezien in volle vrijheid. Hij veracht zijn gevangenen niet. Dat hem prijzen, dat is dus weer die aanvoegende wijze. Dat is de bedoeling, dat is de wens. Dat hem prijzen, de hemel en de aarde en de zeeën en al wat daarin wriemelt. Dat is dus in de praktijk gewoon de hele schepping. Dat gaat ook gebeuren. Want God zal Sion verlossen. Dat is primair Jeruzalem, maar daarmee heel het Davidische huis. En de steden van Juda bouwen, herbouwen dus impliciet. En aldaar zullen zij wonen en haar erfelijk bezitten. En dat is de toekomst. Dat is in de dagen van de wederkomst van Christus en dus na de opname van de gemeente. Staat die keurig op volgorde. En dat het verder rijk dan alleen Juda, dat mogen duidelijk zijn, want Sion is weliswaar een naam voor Jeruzalem, maar Jeruzalem was de hoofdstad van heel Israël, van alle 12 stammen. En bovendien, Jeruzalem, Israël zelf zou wonen van de rivier van Egypte tot aan de Eufraat, maar nog groter is vanuit Israël zouden alle volkeren der aarde onderworpen worden en de Messias van Israël zou heersen over alle volken. Dus vanuit Juda breidt het zich uit. Maar dat wordt hier niet meer vermeld. Omdat hier kennelijk gaat primair om Juda. Zijn vijanden eerst. En er komt een oordeel over. Maar in die tijd zijn er die zachtmoedige, nooddruftige gevangenen, hoe ze maar heten. Te midden van wie de Heer zijn werk zou doen. En daarna zal zich dat werk uitbreiden tot hemel en aarde en de zee en al wat daarin riemelt. En zal Juda hersteld worden. En het zaad zijner knechten zal haar beërven. Dat wil zeggen in de toekomst. Dat is in de dagen dus van de wederkomst van Christus. En de liefhebbers zijns naams zullen daarin wonen. Met name niet alleen in hemel en aarde en de zee en al wat daarin wriemelt, maar met name natuurlijk ook in Jeruzalem zelf. De stad van de grote koning, maar dat is enige psalmen verderop. En daarover hebben wij het weer een andere keer. Toch? Ja. Maar ik zou zeggen, lees nou die psalm nog maar een keer achter elkaar en zie de volgorde. Wat er beschreven wordt, dat kan niet missen, zijn de nieuwtestamentische omstandigheden. Die leiden tot een oordeel over Juda, maar aan de andere kant tot de roeping van de gemeente. En dat voorafgaand aan het herstel, de bekering van het Joodse volk alsnog en de heropbouw, de herbouw van Jeruzalem, daadwerkelijk als de stad van de grote koning. Maar je vindt het al bij David. Maar eigenlijk, dat mag je ook wel verwachten eigenlijk. Hè? Aan het begin van die dynastie, meteen in de dagen van David, wordt die toekomst van het Davidische huis geïllustreerd in die geschiedenissen en in het bijpassende lied, om zo te zeggen, deze psalm. En als deze dingen in de toekomst gebeuren, dat is niet op basis van een enkele tekst die ergens staat of zo. Maar het is de uitkomst van al hetgeen de profeten gesproken hebben. Ook op bedekte wijze, zoals hier. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u danken, Vader in de hemel, dat we ook vanavond weer hier mochten zijn om ons bezig te houden met zulke oude geschriften, weliswaar, maar aan de andere kant nog steeds zulke actuele geschriften, omdat ze ons spreken in de eerste plaats over u. En niet alleen over wat u in het verleden gedaan hebt, maar bijzonder ook over wat u in onze dagen doet. Niet aan Juda, maar wel degelijk aan ons. Aan uw gemeente van eerstgeborenen, die wel degelijk is ingeschreven in de hemel zelf, als gemeente van eerstelingen. En we danken u ook dat we mogen uitzien naar de uiteindelijke vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben, naar het herstel van Jeruzalem en Juda en Israël en zelfs alle volkeren. Want dat is toch wat u in uw woord hebt aangekondigd. Wij danken u dat wij daar een positie in mogen innemen. Dat u ons trekt uit deze tegenwoordige nog steeds duistere wereld en ons nu reeds maakt tot u, niet alleen tot uw kinderen, maar maakt tot uw zonen, opdat we in de heerlijkheid van onze heiland zelf zouden delen. Het zijn dingen, Vader, die we wel kunnen zeggen, die wij kunnen lezen in uw woord, maar die we ons nauwelijks kunnen voorstellen. Maar u bent het die het ons beloofd hebt. En wij weten dat deze beloften in Christus ja en amen zijn. En op grond van die beloften hebben we ook alle vrijmoedigheid om een beroep te doen op die rijkdom van uw barmhartigheid, op uw genade, op uw hulp te bekwamen tijd, opdat wij als uw kinderen onze hoop en verwachting mogen stellen op u in de hemel, die ons zulke grote beloften gedaan hebt. Wees u ons dan nabij, om Christus wil. Amen.